Hallo lieve luisteraars, hier is Jojo met weer een nieuwe aflevering van Bloeien in de Bagger. Een podcastserie gebaseerd op mijn gelijknamige boek dat gaat over hoe je door bewustwording van wie je werkelijk bent een gelukkig en vervuld mens kunt zijn, onder wat voor omstandigheden dan ook. Voor wie mij nog niet kent, ik ben Jojo van der Kooi en in Arnhem werk ik sinds jaar en dag met mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan. Welkom in de wereld van de verwondering. Vandaag ben ik in gesprek met Gert Veldhuizen van Zanten. Gert vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum als ambtenaar en ook zijn 25-jarig huwelijk met Arati Bonte, die ik als eerste in deze serie interviewde. Zijn voornamelijk linksbreinige leven nam zo'n 30 jaar geleden een ingrijpende wending toen hij zich tijdens een incident met een schok realiseerde dat hij totaal uit contact was met zijn gevoel. Dit leidde tot een zoektocht naar de balans tussen denken en voelen. Tijdens deze avontuurlijke reis werd hij op verschillende manieren geconfronteerd met zijn conditionering en de verhalen van zijn analytische mind. Hij prijst zich nu een gelukkig mens, met een evenwichtige samenwerking tussen hoofd en hart, waarin al zijn kwaliteiten en talenten zich kunnen ontplooien. Nou Gert, welkom. De eerste ronde van onze opname van ons interview die is misgegaan. Ja. Want die heb ik per ongeluk gewist.
Daar staan we voor de herkansing.
Ik ontkom ook niet aan de kinderziekte. Dus we gaan opnieuw kijken wat er uit ons wil komen in deze ronde.
Ja, ik ben ook benieuwd.
En het gaat natuurlijk over het bloeien in de bagger. Hè, en hoe we door onze uitdagingen en beproevingen heen groeien. En voor jou is een keerpunt geweest het moment waarop jij begon met co-counseling. Misschien is het leuk om te beginnen met te vertellen hoe je leven eruit zag en wat maakte dat jij ging co-counselen samen met Arati, ja. Jouw partner, die ik al eerder geïnterviewd heb.
Ik heb haar inderdaad bij het co-counsel ontmoet, maar dat was wel jaren 4 later pas.
Dus daarvoor. Dus je was eerst helemaal alleen in de co-counseling?
Ja. Nou, niet helemaal alleen, maar er waren natuurlijk andere mensen.
Andere mensen, ja.
Maar ik was...
Misschien is het ook wel goed om even te vertellen wat co-counseling is.
Ja, zal ik eerst vertellen hoe het daarvoor was?
Ja, goed idee.
Ik was naar de middelbare school gegaan en ik was... Er wordt je voorgehouden dat je zo goed mogelijk je best moet doen op school en zo hoog mogelijke cijfers moet halen. Dus ik wilde dus ook naar de...
En jij wilde dat direct aannemen?
Ik nam dat aan, ja. Ik vond het wel leuk ook. Okay. Ik was daar wel goed in, dus ik had daar wel een goed gevoel van over mezelf. Redelijk goed kon leren, ja, oké, die talen, dat was wel een beetje een probleem. Maar op een gegeven moment kon ik dat ook weer laten vallen. En toen kon ik naar de universiteit en dan ging het ook allemaal heel goed.
Dus wat studeerde je?
Ik studeerde informatica. Mm-hmm. Dus ik ben heel wetenschappelijk geschoold en ik was heel erg met mijn mind bezig puzzeltjes op te lossen. En ja, ik merkte dat ik daar goed in was en dat ik me dat gaf me veel zelfvertrouwen. Maar er was een ander stuk van mij waar ik wel echt wel aan het modderen was. En dat was relaties met meisjes aangaan of zo. Dat vond ik verschrikkelijk ingewikkeld en wist ik niet zo goed. Ik was verlegen, ik durfde dat niet zo goed.
En had je ook geen voorlichting gehad of...
Ik wist wel ongeveer hoe dat moest. Niet omdat ik daar zo'n goede voorlichting over had gehad, maar... Gewoon überhaupt hoe je, over je gevoel sprak, daar kwam het eigenlijk op neer. Dat deed ik eigenlijk niet.
Zat meer in je kop.
Ik zat in mijn kop.
Met die informatica.
Ik zat in mijn kop en daar was ik goed in. En daar haalde ik, Dus ik was eigenlijk best content over mezelf. Maar daar was wel een dingetje. Dus het was pas toen ik 28 was of zo, dat ik voor het eerst een vriendinnetje kreeg. En dat was eigenlijk omdat... Ik met een aantal vrienden naar Zuid-Spanje op vakantie was geweest. En dat klikte toen heel goed ook aan. Dat ging echt een stuk dieper. En ik raakte met een paar van die vrienden op een feestje. En op dat feestje was een meisje jarig. En haar vader die was een jaar daarvoor blind geworden. En mijn vader die was al vanaf dat ik 12 was steeds meer invalide geworden. Omdat hij multiple sclerose had. En dus wij deelden daar... Het verhaal van hoe is het om een vader te hebben die invalide is, die niet meer alles kan, wat je graag zou willen. En dat hebben we zo 3 kwartier of zo gedaan met elkaar, daar dingen over uitgewisseld. Maar dat ging heel erg op een hele zakelijke toon, eigenlijk op een in ieder geval waar weinig gevoel bij kwam.
En jij?
Bij mij en ook bij het meisje.
Ja.
Maar die vriend van mij die daarnaast zat, die had dat zitten aanhoren en die barst daar op een gegeven moment tussenin, heel emotioneel, en zegt van hoe kunnen jullie in godsnaam zo over je vader praten? Ja, dus ik schoot echt helemaal in het verdriet en ik kon het ook niet meer houden, dus ik liet het maar gaan. Maar het merkwaardige was dat daarna, ik stond echt te stuiteren van de energie. Ik heb de hele nacht gedanst en gesprongen en de volgende ochtend had ik ook zoiets van, mijn leven gaat anders. Ik ga mijn ouders opbellen. Ik zeg ze hoeveel ik wel niet van ze hou. En er was een meisje wat ik wel leuk vond. En dit weekend naar haar ouders. Ze komt weer terug op zondagavond. Dus ik ga gewoon naar het station. Ik heb daar wel 2 uur staan wachten of zo. Toen kwam ze uit de trein. Hey, ja, wil je met me meekomen? Ik heb eten gemaakt. En nou, dat wilde ze wel. Dus ja, ik heb haar verteld over mijn ervaring en over dat ik eigenlijk stiekem wel verliefd op haar was. En dat was zo'n opluchting dat ik dat gewoon kon zeggen.
En hoe reageerde ze?
Nou, ze was niet verliefd op mij, maar ja, het was toch, nou, we hadden wel een leuk contact. En
ja, maar het feit dat je het hebt uitgesproken, ik denk dat dat belangrijk was.
Ja, het was zo anders. Als wat ik bang voor was als ik verliefd was, om daar iets over te zeggen, was van ja, dat moet, maar wat voor reactie krijgt ze dan? Misschien ook wel afgewezen. En het ging het helemaal niet meer over. Het ging over dat ik dat moest zeggen. Ja. Dat ik mezelf daarvan.
Op de een of andere manier was je energie gaan stromen door die emotionele uitbarsting.
Ja, toen. Precies.
Ja. Ja.
Nou, en ik had mazzel, want zij was net een jaar daarvoor, had ze een basiscursus co-counseling gedaan. En nou, ze raden me aan om dat ook te gaan doen. Want als dat gevoel zo'n effect kan hebben op mij, dan, ja, dan is het de moeite waard om daar wat aan te doen.
Ja, en dan moet je nog even uitleggen wat dat is, co-counseling.
Ja, ja. Nou ja, ik vond het best wel eng, want het was toch therapie. En ja, therapie, dat deed je alleen aan als je gek was.
Dat was een soort zelftherapie, hè?
Ja, precies. En, maar goed, zij zei zelf, ik wil die basiscursus eigenlijk nog wel een keer opnieuw doen. Dus dan konden we hem samen doen. Dan had ik natuurlijk nog een extra motivatie.
Oh, dat was heel gezellig dus.
Ja, precies.
Ook al hadden jullie dan geen relatie, had ik toch wel een leuke.
Ja, het werd wel een soort van ingewikkelde relatie, maar goed. Ja, dus ik ben die co-counseling training gaan doen. En dat is het is een vereniging waar toen iets van 300 mensen in Nederland lid van. En de basisvorm van het co-counselen is dat je de tijd die je samen hebt, bijvoorbeeld 2 uur, in 2 gelijke delen verdeelt. En de ene is dan medewerker en de andere is werker. En de helft van de tijd draai je dat om. Dus het is daardoor gelijkwaardig. En de basisvorm, je kunt eigenlijk je medewerker vragen om op allerlei manieren te helpen. Maar de basisvorm is dat hij gewoon vrije aandacht geeft.
En waar bestaat het werk dan uit?
En het werk bestaat uit eigenlijk op zoek te gaan naar situaties die, waar je moeite mee hebt. Kijken of je daar in het verleden vergelijkbare situaties hebt meegemaakt. Mm-hmm. En proberen het zo terug te scannen naar een moment in je jeugd meestal. Waarin je op die manier voor het eerst eigenlijk gereageerd hebt. En toen was het nodig. Maar eigenlijk zit er een gevoel onder wat niet echt.
Wat er niet uit is gekomen.
Niet helemaal uit is gekomen.
Te eng was toen.
Ja. En door dan dat gevoel alsnog uit te gaan spelen, kun je dat ontladen en kan je jezelf weer vrijmaken. Om in een volgende situatie die erop lijkt, niet meer je standaardgedrag te vertonen, maar gewoon te kunnen kiezen wat je dan wil doen.
Nou, daar ben je dus heel lang mee bezig geweest met die co-counseling.
Ja, ja, en het was een hele mooie gelegenheid om allerlei dingen te leren. Omdat er werden gewoon een paar keer per jaar werden de weekends georganiseerd. Waar je dan samen kon co-counselen. Maar daar waren altijd mensen die een of andere spirituele stroming of tantra of voice dialogue of andere technieken hadden geleerd. Mm-hmm. En die dus in workshopvorm ook weer deelden met de groep, zeg maar. Dus ik ben toen ineens volledig geïnteresseerd in allerlei mindy dingen, informatica, natuurkunde, puzzeltjes. Ben ik me veel meer open gaan stellen voor allerlei minder tastbare, maar toch ook heel belangrijke onderdelen. En onder andere ook mijn gevoel meer ruimte kunnen geven.
Je gevoelsgebied was open gegaan.
Ja. Ik ben Course in Miracles gaan lezen. Ik ben van alles en nog wat gaan doen in die periode.
En wat deed je intussen met die informatica dan? Had je een baan? Of,
ja, ik was aan het promoveren. Promotieonderzoek deed ik.
Wat voor onderzoek?
Een promotieonderzoek op het gebied van...
Ik verstond emotieonderzoek.
Ja. Nou, dat deed ik dus ook daarnaast.
Promotieonderzoek en daarnaast in de counseling, emoties de ruimte geven.
Ja, okay. Precies. Maar ook buiten het co-counselen was ik gewoon veel meer op zoek naar andere dingen die betekenis kunnen geven aan het leven. Ik struinde boekhandels af in de esoterische afdelingen en... Ja, om daar meer zicht op te krijgen. En dat was wel een mooie tijd. Ja, en ik kon ineens ook veel makkelijker contact leggen met vrouwen die ik leuk vond.
Uiteindelijk kwam Arati toen ook bij de co-counseling, hè?
Ja, nou die was, had ik, mijn allereerste co-counsel weekend was zij er ook. Maar toen hadden we geen contact met elkaar, ik herinner me dat nog wel. Maar toen, een jaar of vier later, was ik... We hebben met elkaar wat meer intens gesproken en de keer daarna werd ik heel enthousiast door haar verwelkomd op dat weekend. Dus dat was, dat was heel leuk. En toen zei ik van, ik bel je wel op als ik weer thuis ben. Dus dat heb ik ook vrij snel gedaan. Dus dan hebben we weer wat afgesproken en hebben we zo een paar weken gedaan. En toen op een gegeven moment dacht ik, we zijn toch niet echt een stel... niet echt verliefd op elkaar. Dus Maar we hadden net het plan gemaakt om samen een fietstocht te gaan maken. Tentje mee te nemen en dat te doen. Zullen we dat dan nog wel doen? Vooruit laten we dat wel doen.
Mm-hmm.
Dus toen zijn we samen gaan fietsen. En toen was het ineens weer zo leuk.
En van het een kwam het ander?
Ja, toen uiteindelijk zijn jullie... we toch wel bij elkaar gebleven.
Ja. Getrouwd? Of
We zijn ook getrouwd. Ik denk, dat was maar anderhalf jaar later of zo.
Ja.
Best vrij snel.
En hoe lang zijn jullie nu getrouwd?
We zijn afgelopen september 25 jaar getrouwd al.
Oh. Ja. Dus dat was wel een blijvertje?
Ja, precies.
Maar er is inderdaad in jullie relatie, is op een goed moment ook van alles gebeurd. Hè? Het was niet alleen maar roze geur en maneschijn.
Nee, dat is... Nou ja, dat is ook een van de dingen die ik wel zeg maar in die periode ontdekt heb, is van ons leven zit zo vol met allerlei verhalen en ideeën over hoe relaties zouden moeten zijn. En die verhalen nemen het zicht weg op wat er echt is op dat moment. Dus als je met elkaar leert kennen, het is hartstikke leuk, dan denk je, al die sprookjes komen dan naar boven van prinsen en witte paarden en dat soort zaken. En als dat dan bij elkaar is gekomen, dan leven ze nog lang en gelukkig, hè?
Ja,
precies. Maar hoe dat er precies uitziet, dat lang en gelukkig leven, daar zijn niet zoveel verhalen over.
Nee, daar komen mensen dan later pas achter. Ja,
precies. Dus dan op een gegeven moment heb je kinderen gekregen. En op een gegeven moment was de roze wolk weg.
Ja.
En... ik merkte zelf ook dat ik door alle praktische zaken die je hebt als je jonge kinderen hebt, dat ik toch weer een beetje was weggezakt. Niet meer zo met mijn gevoel bezig als ik daarvoor.
Dus had je natuurlijk ook een keurige baan.
Ja, precies. En het is tijd om weer wat los te maken, was het wel. En toen herinnerde ik mij dat ik jou een keer gecontact had voor een avatartraining. Waarvan ik toen dacht dat mijn werkgever die wel zou betalen. Want ik had zelf niet het idee dat ik daar genoeg geld voor had.
Mm-hmm.
En, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus maar ik was daardoor wel op jouw e-maillijst terechtgekomen. Of dat was toen nog, ik denk gewoon een mailinglijst met stenseltjes.
Ja.
Ja, maar dat vond ik leuk. Het ging over mijmeravonden en een stichting Meer Mens en Mens. Die sprak me erg aan. Dus ik dacht, ik ga een keer naar een open dag. En daar heb ik jou toen ontmoet.
Mm-hmm.
En het was heel gezellig en warm en mist eigenlijk. En ik herinner me dat ik bij een oefening in jouw ogen keek. En wist, ik wil leren om onvoorwaardelijk lief te hebben. En dat zei ik ook. En ja, hoe doe je dat, hè? Maar dat was wel, ja, dus toen ben ik wel vaker bij jou langs gegaan en eerst SBIMA-sessies gedaan en later...
Ja, we zijn met het lijf begonnen, hè?
Ja.
Spanningen, ja, in je lijf opsporen en uitschakelen, ja.
Ja. Ja, en ja, die sessies die ik ging bij jou doen, dat was fantastisch om, ja, ook weer dat gevoel te voelen stromen als je dan weer ergens een extensie had gedaan. Ja, maar je maakte ook wel reclame voor je retretes en je flowering trajecten, ja, en zo. Ja. En
ik had toch echt het gevoel dat je daar wel iets aan zou kunnen hebben, ja.
Ja. Maar goed, als ik dat besprak met Helene, die nog zo heette toen,
ja,
dan was het altijd een beetje moeilijk. Dus ja, ik heb dat een jaar lang of zo weten uit te stellen. En op een gegeven moment zei ik van, nou, weet je wat, ik ga toch die training doen. En als je het moeilijk vindt, dan moet je maar meegaan. Dus, nou ja, oké, dat vond ze eigenlijk wel een goed idee. Dus we zijn dat toen samen gaan doen. En,
vond het heel moeilijk dat jij dit ging doen. Ik weet, ja. En toen er sprake van was dat zij dan ook misschien maar mee moest gaan doen, toen had ze allerlei bezwaren van, ja, ik kon de kinderen toch niet alleen laten.
Precies, en, dan moet ze oppas hebben voor een weekend. En ja, klopt.
Ze beschreef zichzelf in die tijd in ons interview als een zeurderige huisvrouw.
Ja, nou, zo heb ik er nooit gezien, hoor. Maar...
Nee, maar dat was haar eigen terminologie.
Ja, ja.
Maar uiteindelijk hebben jullie toch kunnen regelen dat ze mee kwam.
Precies. Mijn schoonouders en mijn moeder hebben ook nog wel opgepast weekends. En meestal konden we het toch al organiseren op een of andere manier. Dus het was heel goed.
Ja, en dat was een traject van 2 jaar, hè?
Toen. Ja, dat flowering was een traject van 2 jaar en...
En daarna kwam...
Volgens mij hebben we er nog een jaar aan vastgeknoopt of zo.
Toen ben je de
gardeners,
de trainerstraining gaan doen. Maar ja, vertel eens wat...
Ja, en we zijn daar heel veel tegengekomen voor onze relatie. Maar vooral belangrijk het is om gewoon te zeggen wat je voelt en wat er is. En soms is dat helemaal niet leuk. Maar het is nog minder leuk, hoewel dat misschien niet zo lijkt... om het maar te verstoppen en weg te duwen. Mm-hmm. Want alles wat je wegduwt zorgt... Het kan, hoor. Je kunt je gevoel wegduwen. Dat heb ik ook jarenlang gedaan. Zonder dat ik het wist. Mm-hmm. Maar dan is alles gevoel weg. Dus niet alleen het gevoel voor wat verdrietig is... waar je kwaad over bent, wat je eigenlijk weg wil stoppen. Maar ook wat mooi is en wat fijn is om te beleven. En waar je blij over bent. Ja. Dat is ook allemaal afgestompt. En zo is het in de relatie eigenlijk ook. Als je het niet hebt over die dingen die lastig zijn, dan heb je ook geen gevoel meer van hoe leuk het is om samen dingen te doen.
Ja, precies. Nou ja, jullie zijn toen alle twee ook wel gaan experimenteren met...
Met andere mensen.
Met andere mensen op het gebied van seks.
Ja.
En dat heeft wel veel opengemaakt. Ook veel losgemaakt natuurlijk, van tijd tot tijd.
Ja.
Emoties en jaloezie.
Rati is daarmee begonnen eigenlijk. En ze vertelde dat ook aan mij. En toen vroeg ze ook van, ja, wat voel jij daar dan bij? En toen ging ik scannen. Ik vond het eigenlijk wel prima.
Ja.
Verbaasde mij enigszins. Maar dat, ja, ook dat. Dus ik kon heel duidelijk merken van dat als ik daar jaloers over zou zijn geweest, dat een... het uitspelen van een verhaal zou zijn geweest. Dat het niet over mij ging.
En dat het niet ging over wat jij dus noemde...
Onvoorwaardelijke liefde.
Nee, hè?
Precies. Ja. En dat, ja, dus zij is dat gaan doen. En het was, ik voelde dat ook wel als een manier om zich van mij vrij te maken. En dat had ik heel angstig kunnen vinden. Hè? Ik denk dat veel mensen dat ook wel zo zouden hebben gevoeld. Maar ik dacht, ja, als dat nodig is, dan is dat nodig. En dan moet dat gebeuren.
Nou ja, dat is een mooie uitdrukking die zegt van als verbinding verplichting wordt, maak je dan los en verbind je opnieuw.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik zag gebeuren. Maar het was wel grappig dat toen jij op een goed moment dus ook buiten het potje ging piezen, om het zo maar eens te zeggen. Zat een Rati in een ongelofelijke uitbarstingen van jaloezie terecht kwam, ja. Een tijdje.
Ja.
En ja, dat precies. Is daarna ook weer uitgesproken en verwerkt. En dat was een stadium, maar dat was allemaal wel heel mooi om mee te maken. Zo,
nou ja, je had de mazzel dat je op de eerste rij zat inderdaad.
Ja, ik zat op de eerste
rij. En dat je het mocht ondertitelen.
Ja. Ja, maar jullie zijn daardoor wel veel dichter naar elkaar toegegroeid.
Ja, dat denk ik ook, ja.
De band die ik nu zie tussen jullie, die is prachtig. Jullie doen ieder je eigen ding, maar jullie hebben die enorme diepe kameraadschap. En het is echt heel mooi om te zien.
Ja, dat is zeker. Dat is echt een enorme rijkdom.
Ja.
En ook, dat gaat ook... Het is ook het hele gezin. Ik bedoel, als we met z'n vier aan tafel zitten, we hebben altijd zo'n lol. En we hebben altijd zo'n melige toestand. Het is gewoon superleuk.
Ja. Nou, en die kinderen beginnen zich ook steeds leuker te ontplooien.
Ja, dus... zeker. Ja, goed. Ida is ook, is ook prachtig. Die heeft altijd een beetje speciaal basisonderwijs gehad. En wat moeilijker dingen gehad. Maar ja, het is ook gewoon zo mooi om dat samen op te kunnen vatten en ervoor te zijn. En als ik nu naar haar kijk, dan is het... Ze is zo'n wijze vrouw geworden.
Ja.
Dus echt, ze kan zelf heel goed haar balans bewaren. Ze is heel hooggevoelig, dus ze is heel snel overprikkeld. En dan kan ze echt... Ze heeft op de middelbare school burn-outs gehad en dingen meer. Maar nu, ze weet gewoon hoe ver ze kan gaan...
Maar ze, haar eigen grenzen ook beter aan.
Ja, maar ze is ook daardoor voor heel veel andere mensen nu echt een steun. Omdat ze heel goed snapt waar je fout kunt gaan en waar je kunt ontsporen.
Ja.
En wat je kunt doen om dat tegen te gaan.
Je kunt wel horen dat het oud jaar is.
Ja, het is niet ideaal voor de
Het wordt een gedateerd interview. Oké, ga door.
Ja, dus...
Maar weet je, ik zie jou ook gewoon in allerlei opzichten tot bloei komen. In jouw geweldige timmermanskunst. Mm-hmm. Alle prachtige meubels die je hier produceert. De martial arts die je bent gaan oefenen.
Ja.
Naast het werk wat je doet, wat natuurlijk over informatica gaat. En
nog steeds, ja.
Wat je doet als ambtenaar. Ja. Hoe lang ben je nu ambtenaar?
Ik ben net een paar dagen geleden had ik een jubileum, 25 jaar... Ben ik ambtenaar.
Ja. Ja, net zo lang als jullie relatie.
goed. Er zitten wat gaten in. Ik heb ook wat andere dingen tussendoor gedaan. Maar de tijd dat ik op de universiteit werkte, was ik ambtenaar. En nu werk ik alweer ruim 10 jaar bij de Belastingdienst.
Ja.
En dat gaat... Ja, dat is ook heel leuk. Ik geniet nog steeds enorm van mijn mind ook, hè, als tool om dingen te doen. En ik kan me daar ook heerlijk in verliezen en me daarin kwijt.
Ja, maar de andere kant die ontplooi je ook, daar ga je ook bij door.
Ja.
Je komt zo af en toe, vrij regelmatig de laatste tijd, kom je ook assisteren bij Flowering.
Ja.
En daar gaan die processen natuurlijk ook gewoon door. Ook al ben jij dan nu een van de begeleiders. Er wordt bij jou ook door de nieuwe mensen die je ontmoet weer nieuwe dingen aangeraakt.
Zeker, ja. Maar ook in mijn werk merk ik dat het veranderd is. Hè. Ik sta op een totaal andere manier in mijn werk dan 20 jaar geleden.
Ja.
Ik heb ondertussen ook wel een positie veroverd waarin ik dat me kan permitteren. Maar ik laat gewoon zien wat ik fout doe.
Ja.
En dat geeft andere mensen ook weer de ruimte om te experimenteren. Ik maak regelmatig grappen over, ik ben heel vaak te laat, maar dan ben ik zo gefocust bezig met iets, dan vergeet ik gewoon dat ik een bepaalde tijd een vergadering heb. Dan denk ik, oh shit, dus mensen weten dat allemaal, weet je. Ja, en ik maak me daar geen zorgen meer over.
Je kunt veel meer jezelf zijn, ja.
Ja.
En dan gaan jullie ook nog eens weer met een stel andere flowers en vrienden skiën binnenkort weer.
Ja, dus, erg veel zin in.
Ja, kortom, een leuk leven.
Ik heb een leuk leven, ja, zeker. Ja. Maar het gaat ook om het omarmen van de dingen die wat moeilijker lijken te zijn. Ik heb ook echt wel... Ik ben natuurlijk nog steeds heel erg met mijn mind alles aan het analyseren en aan het bekijken. En wat ik ook wel ontdek is van... Als er ergens een paradox, een schijnbare tegenstelling te vinden is... Dan is dat heel erg de moeite waard om dat even heel goed te bekijken.
Ja, ja. Nou ja, bij mij ook. Ja. Hè, ik zeg altijd, de zoektocht is voorbij, maar de ontdekkingsreis gaat door. Ja. Dus er worden steeds nieuwe aspecten van je aangeraakt. En je komt steeds nieuwe dingen tegen waar je nog af en toe even op moet kauwen. Maar ook dingen waar je ongelooflijk veel vreugde aan beleeft en dankbaarheid bij voelt. Hè?
Ja. Ja, en het is mogelijk om dat zo te doen, omdat je awareness, je gewaarzijn, zeg maar, eigenlijk bijna overal bij kan hebben.
Ja. En gewoon meer aanwezig kunt zijn.
Ja, en daardoor gewoon de dingen ook kunt laten gebeuren, zonder dat je per se moet ingrijpen altijd.
Ja. Nou, ik vond dit een heel mooi verhaal. En ik denk dat we gaan afronden voor deze keer.
Prima.
Wil je misschien nog één nawoord zeggen voor de luisteraars? Een advies?
Nee, een advies ga ik niet geven. Behalve misschien, ja, geloof niet te veel in de verhalen die je meekrijgt vanuit de maatschappij.
Ja, maar
stel echt de vraag aan jezelf van, wat is nou voor mij waar?
Ja. Dank je, Gert.
Graag gedaan, Jojo.
En nu op naar de oliebollen. Je hebt al een hele schaal en Willem is al bezig met een paar volgende schalen te vullen.
Die heeft het van me overgenomen. Ja.
Dus laat het nieuwe jaar maar komen.
Yes.
Nou, lieve mensen, dat was Gert Veldhuizen van Zanten op Oudejaarsavond 2022. Wil je contact met Gert naar aanleiding van dit interview? Stuur dan een mailtje naar jojo@jojo.nl met allemaal Y's. En wil je meer weten over de Mysterieschool voor Levenskunst? Of wil je mijn boek bestellen, Bloeien in de Bagger? Ga dan naar www.jojo.nl. Tot een volgende ontmoeting op een andere tijd en een andere golflengte.